Thank you. Ja, nu zijn ze.
La 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 la.
Poep poep poep.
Ik mag wel iets harder. Harder, harder. Ik wil harder. Doe maar harder.
Hangen. Ja.
En ik ben. Hallo.
La la la.
Goedemorgen, broeders en zusters. Mijn naam is Arie Vlauwe, namens de gemeente Zuidhoven. Wensen we u van harte welkom in deze dienst. Ik wil u wijzen dat er zondag ook weer dienst is. Gebruikelijke tijden. Vanmorgen gaat Robert Jansen, onze eigen predikant, ons voor. En na de dienst is er koffiedrinken voor de mensen die wonen in Zuidhoven. Maar ook voor de mensen die kerken. Dus kortom, iedereen is welkom. We zingen met elkaar opwekking 13, vers 1, 2 en 4. En ik wens u namens de kerkenraad een gezegende hemelvaartsdag toe.
In stilte naderen tot de troon van de Allerhoogste Koning om hem te bidden om zijn nabijheid en zijn zegen in deze dienst. Aan het begin van deze dienst belijden wij dat wij het in dit leven en in deze dienst niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk en priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Psalm 20 bezingt de macht van de koning en bid is ook een gebed om de heerschappij van de koning. We zingen van die psalm de versen 1, 4 en 6. We gaan bidden om de opening van Gods woord en de leiding van Gods geest. Zometeen is er de gelegenheid om te geven van wat we van de Heer hebben ontvangen. Eerst zal daarvoor nog het kindermoment zijn. Op de liturgie staat aangegeven dat de dienst van het offer bestemd is voor kerk en zending. Nu krijgen wij op de opleiding mee dat de kerk doet niet aan zending, de kerk is zending. En deze morgen vallen die twee collecten ook samen. Maar als u voor de zending had willen geven, geeft u aan de kerk. En de kerk is zending, is gezonden in deze wereld. En dan komt het uiteindelijk toch nog op dezelfde plek terecht. Laten we samen tot de Heere gaan en hem bidden om zijn leiding. Almachtige God, Koning der koningen, Heere der heren. Op deze ochtend komen wij bij u om u te danken dat we iets te vieren hebben. Dat we vandaag vieren dat u regeert. Dat u, Heere Jezus, regeert op de hemelse troon. Heere, wij danken u ervoor dat we mogen weten dat ook op dit moment dat zo is. Dat u ons ziet en kent, hier en op andere plaatsen waar we nu ook zijn. U regeert en u hebt alle macht. En in dankbaarheid buigen wij voor u, de Allerhoogste Koning. Heer, we bidden u dat we door uw geest geleid in deze dienst bepaald mogen worden bij het woord van u, onze Koning. En naar leven. Dat ook door ons heen zichtbaar wordt dat u regeert. En daarom bidden we u om de leiding van uw Heilige Geest. Heer, zo bidden we u voor ons hier in de kerk, voor ons op andere plaatsen. En zo bidden we u ook voor onze jongeren die op kamp zijn. We bidden u voor de jongeren van de Hoeksteen en hun leiding. Heer, bescherm hen, wees hen nabij. En laat hen ook vandaag mogen ervaren dat u onze God bent. Wees bij een ieder van ons en geef ons wat we nodig hebben om de rust te vinden in deze dienst, om in uw dienst te staan en u te dienen in onze liederen, in onze gebeden en in ons geven. U hebt deze kerk, uw kerk, hebt u gezonden in de wereld om van u te getuigen. En we bidden u dat dat wat we offeren in de dienst van het offer, maar ook in tijd in ons leven, ten goede mag komen van de opdracht die u ons gegeven hebt. Want uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En ik weet niet of een van de kinderen kan zien wat dit is. Het gaat vooral even om het onderste. Het is niet zo heel groot. Wordt hier niet gegeten natuurlijk. Nee. Het is een pepermuntrol. En op die pepermuntrol staat King. En wie weet wat dat woord betekent. Dus zijn de oudere kinderen weg. Sam? Koning, precies. Hemelvaartsdag is Koningsdag. Dat is misschien heel vreemd, hè, want we hebben altijd een andere dag waarop we Koningsdag vieren. 27 april. Maar Hemelvaartsdag is Koningsdag. En dat is een van de belangrijkste dingen vanmorgen voor jullie om te onthouden. Als het 27 april is en je loopt over straat, dan zie je meteen al dat het Koningsdag is. En dat zie je aan allerlei vlaggen, allerlei Nederlandse vlaggen die hangen. Die vlag hangt er. Dat heeft te maken met het Koninkrijk der Nederlanden. Op Hemelvaartsdag vieren we het Koninkrijk van God. En bij de kerk zie je een witte vlag hangen. En dan zie je op steeds meer plekken een witte vlag als teken van het Koninkrijk van God. Op Hemelvaartsdag, als je in de Bijbel leest in Handelingen, kun je vandaag nog een keer doen. We gaan zometeen uit Lucas lezen. Maar als je in de Bijbel in Handelingen leest, dan zie je ook dat de mannen verschijnen in witte kleren. En wit is een teken van reinheid, maar het is ook een teken van overwinning. En witte vlag kennen we eigenlijk allemaal wel ook als een teken van overgave. Dan heb ik één vraag aan de kinderen hier. En dat is, als Hemelvaartsdag dan Koningsdag is, wie is de koning? En dat hoef je nu niet te zeggen. De bedoeling is dat je dat vertelt aan de mensen om je heen. En als die vinden dat je een goed antwoord hebt gegeven, dan zeggen die dat je naar voren mag gaan terwijl de collecte rondgaat en dat je zo'n rolletje op mag halen. Dus je vertelt aan de mensen om je heen wie de koning is. En catechisanten die weten het antwoord wel, want als een dominee een vraag stelt, is het antwoord altijd. Maar je geeft dus antwoord aan de mensen om je heen wie er koning is. En als zij vinden dat je het goede antwoord hebt gegeven, haal je een rolletje op. En waarschijnlijk is er ook zoveel dat je ook wel voor diegene nog een rolletje mee kunt nemen.
We mogen geven in de dienst van het offer.
We lezen samen het vervolg van het Bijbelboek Prediker, Prediker 8, en het slot van het evangelie naar Lucas, Lucas 24, vers 50 tot en met 53.
Ik zal lezen. Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van de mens verlicht zijn gezicht, zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd. Ik zeg, houd u aan het bevel van de koning en wel vanwege de eed aan God. Haast u niet bij hem vandaan te gaan. Houd niet vast aan een kwade zaak, want hij doet alles wat hem behaagt. Omdat het woord van de koning zeggenschap heeft. Wie zal tegen hem zeggen, wat doet u? Wie het gebod in acht neemt, ondervindt geen kwaad. Het hart van de wijze kent tijd en gelegenheid. Want voor elk voornemen is er een tijd en gelegenheid. Ja, het kwaad van de mens is overvloedig over hem. Want hij weet niet wat er gebeuren zal. Wie zal hem immers bekendmaken wanneer het gebeuren zal? Er is geen mens die macht heeft over de geest om de geest in te houden. Hij heeft geen zeggenschap over de dag van de dood. Er is geen vrijstelling in deze strijd. En goddeloosheid laat de bedrijvers ervan niet ontkomen. Dit alles heb ik gezien toen ik mij er met heel mijn hart op toelegde al het werk te begrijpen dat er plaatsvindt onder de zon. Er is een tijd dat de ene mens heerst over de andere mens, hem ten kwade. Evenzo heb ik gezien hoe de goddelozen begraven werden en ingingen, terwijl zij die oprecht gehandeld hadden uit de heilige plaats moesten gaan en vergeten werden in de stad. Ook dat is vluchtig. Omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaad doen. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet, verlengt God zijn dagen. Toch weet ik dat het goed zal zijn met hen die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Maar de goddeloze zal het niet goed gaan en hij zal zijn dagen niet verlengen. Hij zal zijn als een schaduw, want hij vreest niet voor Gods aangezicht. Er is iets vluchtigs dat op de aarde plaatsvindt. Er zijn rechtvaardigen die het vergaat naar het werk van de goddeloze. En er zijn goddelozen die het vergaat naar het werk van de rechtvaardigen. Ik zeg dat ook dit vluchtig is. Daarom prees ik de blijdschap. Omdat de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden. Dat zal hem immers vergezellen bij zijn zwoegen. De dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon. Toen ik mij met heel mijn hart erop toelegde wijsheid te kennen en de bezigheid te zien die op de aarde plaatsvindt, dat men zelfs overdag of 's nachts de slaap niet met zijn ogen ziet. Toen zag ik al het werk van God, dat de mens niet kan ontdekken, het werk dat onder de zon plaatsvindt. Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken. Zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken. Lucas 24, vers 50 tot 53. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.
De tekst die vanmorgen centraal zal staan, vindt u in het slot van hoofdstuk 8 van Prediker. Prediker 8, vers 16 en 17. Toen ik mij met heel mijn hart erop toelegde wijsheid te kennen en de bezigheid te zien die op aarde plaatsvindt, dat men zelfs overdag of 's nachts de slaap niet met zijn ogen ziet, toen zag ik al het werk van God, dat de mens niet kan ontdekken. Het werk dat onder de zon plaatsvindt. Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken. Zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken. Als amen op de verkondiging zingen we Jezus overwinnaar. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gefeliciteerd. Het is Hemelvaartsdag. Jezus is opgenomen in de hemel. En dat is reden voor grote blijdschap. Wat een feest. Toch? Of niet? Om eerlijk te zijn heb ik jarenlang Hemelvaartsdag helemaal niet als een feestdag ervaren. En ik zal niet alles herhalen wat ik daarover geschreven heb in dat boekje Vlag de Witte Vlag. Maar Hemelvaartsdag was voor mij de jaarlijkse dag om te gedenken dat ik God en zijn kerk niet begrijp. Ik begreep de kerk niet, omdat mij verteld werd dat we met hemelvaart vieren dat Jezus naar de hemel is gegaan. Je gaat toch niet iemands vertrek vieren? Zijn we soms blij dat Jezus weg is? Hemelvaartsdiensten, dat waren van die diensten waarbij je bezorgd af kon vragen: zouden die mensen dan toch gelijk hebben die zeggen dat er voor Jezus' wederkomst eerst een opname van de gemeente moet plaatsvinden? En als dat zo is, ben ik dan achtergebleven met deze paar mensen die vandaag in de kerk zitten? Maar de zondag daarna, met Pinksteren, bleek dan elke keer weer dat de gemeente toch nog op aarde was. Maar waar waren dan al die mensen tijdens de hemelvaartsdienst? Begrepen zij net zo min als ik wat er te vieren valt aan Jezus' vertrek? Ik begreep de kerk niet. Maar ik begreep de Here van de kerk nog minder. Waarom heeft God zijn Zoon niet op de wereld gelaten? Waarom is Jezus niet bij ons? En Hemelvaartsdag werd voor mij de dag van de grote vragen. Waarom doet God wat hij doet? Het thema voor vanmorgen is leef. En Gods werk gaat ons verstand te boven. Leef. Gods werk gaat ons verstand te boven. Ja, Gods werk gaat ons verstand te boven. En elke feestdag worden we daarbij bepaald. God die mens wordt. Een geboorte uit de maagd. Lijden en sterven vanwege onze zonden. Opstaan uit de dood. We kunnen er met ons verstand niet bij. En toch heeft diezelfde God ons dat verstand gegeven. Met de bedoeling dat we dat niet uitschakelen, ook hier in de kerk niet, maar gebruiken. En als er iemand is die geprobeerd heeft zijn verstand te gebruiken, dan is het prediker. Hij heeft zijn verstand niet alleen gebruikt om proberen te vatten wat er allemaal op aarde gebeurt. Ook heeft hij geprobeerd een verstandige blik te werpen op wat God doet. En dat te begrijpen en te ontdekken. Vandaag horen we hem dat zeggen, in die versen die we net gelezen hebben. Toen ik met heel mijn hart erop toelegde de wijsheid te kennen en de bezigheid te zien die op aarde plaatsvindt. Dat men zelfs overdag of 's nachts de slaap niet kan met zijn ogen ziet. Toen zag ik al het werk van God. Dat de mens niet kan ontdekken, het werk dat onder de zon plaatsvindt. Hoezeer de mens vroeg bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken. Zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. We kunnen God niet begrijpen, dus dan houdt het op. Of niet? Neem nou dat punt van Jezus' hemelvaart. Het is triest dat hij vertrokken is, maar daar zullen we het mee moeten doen. Misschien moeten we beter gaan luisteren naar mensen die elk jaar, ook dit jaar, weer roepen dat 5 mei voor iedereen een vrije dag moet gaan worden en Hemelvaartsdag daarvoor ingewisseld kan worden. Tja. Aan de andere kant, als we dan toch graag naar andere mensen willen gaan luisteren, dan zouden we ook kunnen beginnen te luisteren naar de discipelen, waar Lucas het over heeft in Lucas 24. Jezus is nog maar net vertrokken. En wat doen zijn discipelen? En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Na Jezus' vertrek vierden de discipelen feest. En jij zou zeggen dat er bij hen dan toch iets anders tot hun verstand is doorgedrongen dan waar wij net bij uitkwamen. Gods geest kan ons iets duidelijk maken waar we met ons verstand nooit op waren gekomen. Een van die dingen die Gods geest ons duidelijk kan maken, is te weten dat we God niet kunnen doorgronden en niet van A tot Z kunnen begrijpen. En die wetenschap hoeft niet een frustratie te zijn. Dat is het voor prediker niet en dat is het ook voor de discipelen niet. Na Jezus' hemelvaart. We zijn over de helft van het Bijbelboek Prediker, van wat Prediker ons wil vertellen. En inmiddels hebben we hem aardig leren kennen. In elk geval weten we meer over zijn kijk op de wereld. Hij loopt door deze wereld en hij kijkt om zich heen. En hij ziet, het is een gebroken wereld. Deze wereld is niet meer zoals deze zou moeten zijn. En ook mensen zijn niet zoals ze moeten zijn. Het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 7, sloot af met alleen zie, dit heb ik gevonden. Dat God de mens oprecht gemaakt heeft, maar zij hebben vele uitvluchten gezocht. Zo is de situatie. Dat kun je constateren en dat doet de prediker ook. Maar ondertussen leven we wel in deze wereld. Dat geldt voor prediker en dat geldt voor ons. En die wereld is nog steeds zo. En veel van wat hij constateert roept direct herkenning op. En dat is ook nu weer het geval. Prediker die ziet vers 16 hoe mensen dag en nacht bezig zijn. En wat zijn ze druk? Maar wanneer doe je nou het goede? Beter gezegd, wat is nou wijs om te doen? Mensen verzamelen veel kennis. Dat was in de tijd van Prediker al zo, maar sindsdien is er nog veel meer kennis verzameld onder de zon. En wat is er veel bedacht, wat is er veel ontdekt? En dat doet iets met ons mens. Het vertrouwen in de wetenschap is vandaag de dag groot. Hoe vaak merk je zelfs dat we onze taal erop zijn gaan aanpassen? Dat je iemand een mening hoort geven en die mening kracht hoort bijzetten door de bewering dat het wetenschappelijk bewezen is. Of omgekeerd wordt juist de vraag gesteld als iemand iets beweert en heb je daar wetenschappelijk bewijs voor? Wat zeg je? Is Jezus opgestaan uit de dood? Is dat wetenschappelijk bewezen? Nou ja, zou je kunnen zeggen, Lucas schrijft in het begin van het boek Handelingen dat in vers 3 van Handelingen 1 hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend vertoond aan hen met veel onmiskenbare bewijzen. Maar zo iemand dan zegt, dan kan hij wel schrijven, maar daarmee is het nog niet wetenschappelijk bewezen. En de vraag is of wetenschappelijk bewijs de graadmeter van alles is geworden. Moet alles wetenschappelijk verantwoord zijn en bewezen zijn voordat het geloofwaardig is en we er iets mee doen? Als we op die lijn verder gaan, dan ontbreekt er iets dat veel wetenschappers wel weten. Dan ontbreekt namelijk het inzicht, voor wie wil het wetenschappelijke inzicht, dat onze wetenschap en kennis tekortschiet. Wat snel vergeten wordt, is dat de wetenschap op hele essentiële levensvragen geen antwoord heeft. De wetenschap heeft geen antwoord op vragen als, wat is de zin van alles? Waarom is de wereld er? Waarom zijn wij er? Wat is er goed? Wat is er fout? En dat zijn wel zeer belangrijke vragen als we erachter willen komen hoe we moeten leven. En Prediker vraagt in het eerste vers van hoofdstuk 8. Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? Het is niet eenvoudig voor een mens om te ontdekken wat het goede is en het juiste is om te doen. Wij weten niet wat goed is als het ons niet bekendgemaakt wordt. Het moet ons geopenbaard worden. En als je daar bewust over nadenkt, dan ga je begrijpen waarom er in het Jodendom dat feest is. Dat feest dat heet Simchat Torah. De vreugde van de wet. En wet in onze taal heeft te maken met het woord weten. Zij vieren feest, Simchat Torah, vreugde van de wet, omdat ze het mogen weten. God heeft zijn wil bekendgemaakt. En het is een feest dat hij aan hen heeft bekendgemaakt, geopenbaard wat goed is. En ook wij hebben vandaag reden voor een feest. Na Jezus' vertrek zijn zijn volgelingen vol blijdschap. Ze danken en ze loven God. En dat doen ze niet vanwege Jezus' vertrek, maar vanwege zijn aankomst. Lucas vertelt dat Jezus zijn leerlingen zegent en zich van hen verwijdert. En je wordt niet blij als je daar blijft hangen. Helemaal als je dan ook nog niet eens let op die zegenende hand. Maar Lucas is nog niet uitgesproken. Hij vervolgt in datzelfde vers, Lucas 24, vers 51. Hij werd opgenomen in de hemel. Hij wordt opgenomen in de hemel waar hij zijn plaats inneemt. Hij bestijgt zijn hemelse troon. Hij neemt plaats in het centrum van alle macht. En deze dag, Hemelvaartsdag, is daarom Koningsdag. Deze dag is dé feestdag van het Koninkrijk van God. Jezus zit op zijn hemelse troon en hij regeert ook vandaag. Met hemelvaart vieren we de situatie zoals die nu is. En ook als we er niet veel van begrijpen, dan mogen we weten dat hij heeft gezegd: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Matthäus 28. Lucas die vertelt in Handelingen 1 dat Jezus tussen zijn opstanding en hemelvaart 40 dagen lang met zijn volgelingen heeft gesproken. En waarover heeft hij gesproken met hen? De dingen van het Koninkrijk van God. En hij belooft hen vanaf zijn koninklijke troon de Heilige Geest te zenden. Zodat zijn volgelingen de kracht ontvangen hun taak in dit leven op te pakken en kerk te zijn. En kerk is zending. En de Heilige Geest, de Allerhoogste Koning wil vanaf zijn troon die geest schenken, die Heilige Geest, de geest van wijsheid. Zodat wij door die geest het goede weten te doen. Nu hebben wij in de gereformeerde traditie een geschiedenis waarin vaak sterk benadrukt is dat de mens geneigd is tot alle kwaad. Dat sluit aan bij Prediker 7 vers 20. Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. Maar dat gaat fout als we dan vervolgens concluderen dat een mens nooit iets goed zou kunnen doen. Zelfs de gereformeerde traditie gaat daar niet mee akkoord. We hebben laatst nog stilgestaan bij zondag 3. In zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus wordt bevestigd dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is zo. Tenzij, staat er dan. Tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Gods geest wil Gods wet en Gods wil in ons hart schrijven, in die regiekamer van ons leven, zodat wij het goede doen. Maar nu komt het ingewikkelde waar Prediker tegenaan loopt. Stel dat je het goede doet. Wat gebeurt er dan? Wij hebben een spreekwoord: wie goed doet, goed ontmoet. Dat wil zeggen, wie goede dingen voor anderen doet, die kan ook goede dingen terugverwachten. Maar Prediker zegt, dat werkt dus lang niet altijd zo. En geeft mensen ongelijk. Jaren geleden, bijna 10 jaar geleden, sprak een zoon mij aan na het overlijden van zijn vader. En hij zei: mijn vader was een goed mens. Hij stond altijd voor anderen klaar en was tot voor kort met zoveel goede dingen bezig. Maar nu is hij relatief jong gestorven. En weet je wat ik lastig vind? Hij vervolgde, letterlijk citaat: mijn buurvrouw, die is zo zuur dat ze zelfs als je die in de grond stopt nog niet vergaat. En die blijft leven en mijn vader niet. En dat vind ik onbegrijpelijk. Tja, wat moest ik zeggen? Gedachten gingen door mijn hoofd. Blijkbaar had die buurvrouw die genadetijd nog hard nodig om haar leven te beteren. Maar ik besefte dat deze zoon niet zoveel verder geholpen zou worden als ik daarop zou wijzen. En ik herken wat hij zegt. Voor duidelijkheid, ik herken niet wat hij zegt over zijn buurvrouw. We zijn altijd gezegend geweest met hele aardige buurvrouwen. Maar het punt van deze zoon gaat ook wel verder dan deze zure buurvrouw. Het punt dat hij maakt herken ik. Hoe kan het toch dat het mensen voor de wind gaat die een kwelling zijn voor anderen, terwijl liefhebbende mensen zoveel leed hebben te verduren? Dat is toch niet rechtvaardig? En als je daar wat langer over nadenkt, dan kan het grote vragen naar God opleveren. Waarom laat hij dit gebeuren? Mensen die goed doen, die hebben het zwaar te verduren, en superzure buurvrouwen, die gaat het voor de wind. Vers 12. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet, verlengt God zijn dagen. Vers 14. Er is iets vluchtigs dat op aarde plaatsvindt. Er zijn rechtvaardigen die het vergaat naar het werk van de goddelozen, en er zijn goddelozen die het vergaat naar het werk van de rechtvaardigen. Ik zeg dat ook dit vluchtig is. Het is onrechtvaardig. En wat heeft het voor zin om goed te doen? Je kunt net zo goed leven zonder God en zijn gebod. Prediker wijst op een gevaar in vers 11. Omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaad doen. Dit kan je zo diep raken dat je onderuit gaat. Het overkwam Asaf bijna. En hij schreef er een psalm over. Psalm die we net samen zongen, psalm 73. En hoe bijzonder is het dat de Heere ons die psalm in zijn woord gegeven heeft. Asaf die ziet dat mensen die zonder God leven zelfverzekerd zijn. En zelfverzekerd raken ook omdat het hen zo goed afgaat in het leven. Mensen drijven de spot met God en het gaat hen goed. En Asaf die probeert ondertussen naar Gods wil te leven en heeft het ene na het andere te lijden. En dat roept grote vragen op. Waarom staat God dit toe? Waarom doet hij niets? En zo dreigt Asaf bij God vandaan te raken. Maar wat doet hij? Dat is voor ons ook een wijze les. Asaf die komt, pakt al die vragen en neemt ze mee naar God. En komt bij God met al die vragen. En in Gods heiligdom vindt hij antwoord. Alleen bij God is gerechtigheid. God zal recht doen. En zeker ook in deze wereld bestaat een vorm van gerechtigheid. Maar die is onvolledig. En in de tijd van Prediker is de koning is de hoogste rechter. En zo'n koning kan wijs zijn, maar dat is lang niet altijd zo. En dat weet hij. En de Bijbel staat ook vol van verhalen over koningen die niet wijs handelen. De farao van Egypte, koning Sanherib van Assyrië, koning Nebukadnessar van Babel, koning Herodes. Het zijn slechts een paar voorbeelden. Een paar voorbeelden van koningen die een machtsstrijd met God aangingen. En ze meenden de strijd te moeten aangaan met de Allerhoogste Koning. Feit is wel dat wij vandaag met elkaar kunnen constateren, zelfs wetenschappelijk kunnen vaststellen, dat hun macht ten einde is en de Heere nog altijd regeert. Aan het begin van Prediker 8 wijst Prediker erop dat een wijs mens zich houdt aan de geboden van de koning. En vaker in de Bijbel komen we de oproep tegen om de overheid te gehoorzamen. Het meest bekende gedeelte is wel Romeinen 13, wat daarvoor aangehaald wordt. Nou, Paulus en Prediker zijn het er sowieso over eens dat gehoorzaamheid aan de overheid nooit mag leiden tot ongehoorzaamheid aan God. En toch wel lijkt het erop dat Prediker iets anders wil benadrukken dan dat de koning door God is aangesteld en daarom gehoorzaamd moet worden. Hij constateert eenvoudigweg dat het wijs kan zijn om de koning niet tegen te spreken. En dat is niet omdat de koning gelijk heeft. Het probleem is dat de koning zoveel macht heeft dat het geen zin heeft om er tegenin te gaan. Het maakt geen verschil. Vers 4. Omdat het woord van de koningschap zeggenschap heeft, wie zal tegen hem zeggen, wat doet u? En een wijze weet wanneer het wijs is om te zwijgen. Is de situatie dan hopeloos? Nee. Prediker zegt, want de koning gaat dood. Vers 8. Er is geen mens die macht heeft over de geest om de geest in te houden. Hij heeft geen zeggenschap over de dag van de dood. Er is geen vrijstelling in deze strijd. En de goddeloosheid laat de bedrijvers ervan niet ontkomen. Het kan zelfs zo zijn dat een slechte koning bejubeld wordt op zijn begrafenis, vers 10. Maar uiteindelijk zal ook hij verantwoording moeten afleggen aan de Allerhoogste Koning, de Heere van het leven. En Prediker weet niet hoe het allemaal zit. Maar hij is er wel zeker van dat God recht zal doen. En daarom ziet Prediker uit naar het oordeel van God. Het is bevrijdend dat God oordeelt. Vers 12. En toch weet ik dat het goed zal gaan met hen die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Maar de goddeloze zal het niet goed vergaan. En hij zal zijn dagen niet verlengen, hij zal zijn als een schaduw, want hij vreest niet voor Gods aangezicht. Een prediker die hoopt op God en die hoopt op Gods oordeel. Een gemeente, als God niet zou oordelen, dan zou er nooit gerechtigheid zijn. Maar God zij dank dat het oordeel aan God is. Wij belijden elke keer opnieuw van Jezus dat hij opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En Godzijdank mogen we ook belijden, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Er zal gerechtigheid geschieden. Maar ondertussen leven we wel elke dag in een wereld waar gerechtigheid vaak ver te zoeken is. En Prediker verzucht in vers 14. Er is iets vluchtigs dat plaatsvindt op de aarde. Er zijn rechtvaardigen die het vergaat naar het werk van de goddelozen. En er zijn goddelozen die het vergaat naar het werk van de rechtvaardigen. En ik zeg, ook dit is vluchtig. En nu dan? Hoe verder? Wat doet Prediker? Is hij troosteloos? Is hij hopeloos? Nee, en dat is nou zo bijzonder. Hij gaat leven. Leven vol vertrouwen. Hij leeft in vertrouwen op God die het leven geeft. Daarom, zegt hij in vers 15, prees ik de blijdschap, omdat de mens niet beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden. Dat zal hem immers vergezellen bij zijn zwoegen, de dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon. En opnieuw klinkt hier ook naar ons die oproep om God te vertrouwen. Toen een oude zuster overleed, moesten haar neven en nichten de begrafenis regelen. Ze had zelf geen kinderen. Maar die neven en die nichten die herinnerden mij aan wat zij als tante hen altijd op het hart had gebonden. En ze had tegen hen gezegd: God is niet om te begrijpen, maar om op te vertrouwen. God is niet om te begrijpen, maar om op te vertrouwen. En geliefde broeder, geliefde zuster in nood, zullen we samen met die nood naar onze God gaan. En vertrouw op Hem. Niet omdat je Hem begrijpt, maar omdat God God is. En zijn werk gaat ons verstand te boven. En wat doet het nou met u, wat doet het nou met jou en mij om dat te horen? Zijn werk gaat ons verstand te boven. Hoe deze woorden binnenkomen hangt erg af van hoe we Hem kennen. Wie is die God in je leven? En vertrouw je Hem? Geloof je dat het Hem niet uit de hand loopt, ook als onze ogen wat anders lijken te zien? Ik las een ooggetuigenverslag van een man die zijn hele leven inzette om het goede te doen voor anderen. Maar hij werd gevangen genomen. Hij werd gruwelijk gemarteld en vermoord. En dat verslag deed sterk denken aan wat Prediker schrijft in dat vers 14. Er zijn rechtvaardigen die het vergaat naar het werk van de goddelozen. En er zijn goddelozen die het vergaat naar het werk van de rechtvaardigen. En Prediker zegt: het is leegte, het is vluchtig, het is hevel, damp. Maar Gods werk ging ons verstand te boven. En hij stelde deze man in het gelijk. En hij deed hem opstaan uit de dood. En gaf hem de plaats op de allerhoogste troon. Waar hij ook vandaag zit en regeert. En hij heeft alle macht. En weet je over wie ik het heb? Ken je die man? Zijn naam is Redder. En zijn naam is Jezus. En hij is Gods enige zoon. Gemeente van Christus, dit had toch geen mens kunnen bedenken. Door het kruis wordt Gods rechtvaardigheid zichtbaar. Hij laat de zonde niet ongestraft. Maar door het kruis wordt ook Gods grote liefde en zijn genade zichtbaar. Hij gaf zijn zoon in onze plaats. En dwars door alles heen bouwt hij zijn koninkrijk. Het mag een grote troost zijn in dit leven onder de zon, om te weten dat de Allerhoogste Koning zegenend zijn plaats op de Allerhoogste Troon heeft ingenomen en meer weet en meer overziet dan wij. Als we weten dat Gods werk ons verstand te boven gaat, waar doen we dan verstandig aan? Hij is koning. En laten we knielen voor die koning. En samen instemmen met de woorden van Romeinen 11. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Schijnt, wordt alles nieuw. leven. Elke storm verstil door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus.
U bent de held die voor ons zet. U bent de held van overwinning. Elke vijand die de boven
en naam boven alle naam.
Mogen samen de Heere danken en naderen tot de Allerhoogste troon. En in dat gebed ook meenemen dat we in alle strijd die er is en alles wat in ons leven, in dit leven op ons afkomt, we de kracht ontvangen om te vertrouwen op de Allerhoogste Koning. En dat doen we als we samen bidden en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het Koninkrijk. Laten we samen het gebed bidden dat onze Heiland ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jezus leeft in eeuwigheid en zijn shalom wordt werkelijkheid. de zegen ontvangen van onze koning die zegenend op zijn troon is. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.